Goedemorgen. Allemaal hartelijk welkom hier weer in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de mensen die met ons meeluisteren. En vanuit hier een groet aan de mensen en de bewoners van de Burgt. Vandaag zal voorgaan dominee Tom Mikkers en de organist is Freek Koster. Volgende week zal in deze dienst voorgaan Johan Goud. Na afloop van de dienst is er een collecte aan de uitgang. En de collecte deze maand is voor EPAFAS. EPAFAS zorgt ervoor dat Nederlandse gedetineerden die in het buitenland vastzitten worden bezocht. Daarna kunt u de dominee groeten en bent u van harte uitgenodigd een kopje koffie te drinken bij ons in de achterzaal. De kanselbloemen worden bezocht op de stoep. En ik nodig u uit, staande het eerste lied te zingen, lied 216, couplet 1 en 2. Ik wens u een goede dienst.
Groet u allen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. En dit samen zijn dragen we op aan de eeuwige. Onze hulp is in de naam van de levende God die hemel en aarde gemaakt heeft, die niet laat varen het werk dat zijn handen aan ieder van ons is begonnen en die trouw houdt tot een eeuwigheid. En om die trouw te onderstrepen vervolgen we ons lied en ontsteken we het licht. Onderkomen is niet altijd vanzelfsprekend. De huizencrisis, de asielcrisis leren ons dat onderkomens schaars zijn. En ook dat veiligheid niet altijd vanzelfsprekend is. Het valt te verdedigen dat de Bijbel ook een serie verhalen is waarin een zoektocht naar een veilig onderkomen centraal staat. Een plaats waar je kunt leven, waar ademruimte is om te zijn wie je bent en waar het goed toeven is. De Bijbel, de Bijbelse verhalen, verbinden die plaats met God. Dat gij ons onderkomen zijt, dat is een regel dat we zometeen uit een lied dat we zometeen gaan zingen, lied 816. En misschien kunt u het erbij pakken, want ik wandel een beetje door de tekst en dan kunt u ook alvast een beetje de nootjes bestuderen. Wie cynisch naar het leven kijkt, kan in dit lied zelfs een relativering van de huizencrisis ontdekken. Er staat, omdat de huizen in het derde couplet, omdat de huizen die wij bouwden geen onderkomen kunnen zijn, omdat het bloedeloos vertrouwde ons achterdochtig maakt en klein. En dat wij, dat wat wij hebben ons niet gijzelt. Het lied is een aansporing om anders te kijken naar de wijze waarop wij onze levens leiden. Niet in de ban van bezit, maar van iets anders. De vraag is dan wel, van wat? De tekst gaat verder, dat wij van elke dwang bevrijd naar onbekende plaatsen reizen. En dan volgt dat mooie zinnetje, dat gij ons onderkomen zijt. Niet de zekerheid van de eigen woning, van het bezit, maar ontvankelijkheid voor een tocht door het leven die ons meeneemt naar onbekende plaatsen, waar niet een huis, maar God ons onderkomen is. Daarover gaat het lied en daarover gaat het ook het komende uur. Ik nodig u uit om stil te worden, om uw aandacht te richten op een geestelijk onderkomen, een denkbeeldig huis, niet door mensen, maar door God gebouwd. Het huis van onze levens. En elk leven is uniek, is anders, is soms even onbegrijpelijk, even onvoorspelbaar en soms ook even onvoorstelbaar. Het wonder is dat we hier nu zijn, in dit leven. En dan is het ook een heel raar idee, dat vind ik eigenlijk altijd, dat ik denk wat raar dat we hier toch ook weer allemaal met elkaar nu zijn. Probeer om u in stilte voor dat wonder open te stellen. En als u het moeilijk vindt om zomaar wat in een langere stilte te vallen, dan kunt u ook de tekst van lied 8:16 gewoon nog eens voor uzelf lezen. Worden we stil en openen we ons zo voor de liefde, de energie, de aandacht, de goddelijke werkelijkheid die ons aller onderkomen mag zijn. Laten we zingen. De lezingen in deze kerkdienst zijn afkomstig van het ecumenisch leesrooster. En dat is een landelijk bijbelrooster dat Nederlandse kerken verenigd in de Raad van Kerken hebben opgesteld. En de teksten die ik hier dus u nu vandaag voorlees zijn als het goed is ook in andere kerken te horen vandaag. En zo zijn we allemaal een beetje met elkaar verbonden. Het enige verschil is dat u het hier wel met mijn uitleg zo moet doen. Ik lees u allereerst uit het Oude Testament Psalm 49 voor, de verzen 11 tot en met 21. En deze psalm, daarin hoort u ook een terechtwijzing van mensen die zich door bezit laten leiden. Het is een beetje een pittige tekst, ik waarschuw alvast een beetje. Dit zien we. Wijze mensen sterven, maar ook domme en dwaze vergaan en laten hun vermogen achter. Het graf is hun eeuwig thuis, hun woning van geslacht op geslacht, ook al stond er veel land op hun naam. Een mens, hoe rijk dan ook, houdt geen stand. Hij is als een dier dat wordt afgemaakt. Dit is het lot van wie op zichzelf vertrouwen. Zo vergaat het wie zichzelf graag horen. Als schapen verblijven zij in het dodenrijk en de dood is hun herder. In de morgen vertrappen de oprechten hun graf, hun lichaam teert weg in het dodenrijk en vindt geen rust. Maar mij zal God vrijkopen uit de macht van het dodenrijk, mij zal Hij wegnemen. Wees niet bang als iemand rijk wordt, een groot huis heeft en meer wilde, want bij zijn dood kan hij niets meenemen. Zijn wilde volgt hem niet in het graf. Ook al prijst hij zich gelukkig met zijn leven, wie roemt je niet in je voorspoed, hij zal zich voegen bij zijn voorgeslacht, bij hen die nooit het licht meer zien. Een mens zonder inzicht, hoe rijk ook, hij is als een dier dat wordt afgemaakt. We gaan zingen over het zoeken van God, gezang 837. En als die lezingen op het leesrooster staan, of als je dat dan bestudeert, dan denk ik soms ook, dit zou ik zelf nooit gekozen hebben, want ik vind het allemaal een beetje streng. Dat gold voor de psalm, dat geldt ook voor wat u nu gaat horen uit het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 12, de versen 13 tot en met 21. Iemand uit de menigte zei tegen Jezus: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus antwoordde: Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld? Hij zei tegen hen: Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet. En hij vertelde hun de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden nog op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem: Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Een ander soort heerschappij, niet dat van het bezit en van de materie, maar van een werkelijkheid waarin Jezus regeert. Daarover gaat het Nieuwe Testament. En dat was 2000 jaar geleden voor de evangelisten het goede nieuws dat ze wilden delen en waarover de eerste christenen jubelden. We zijn ruim 2000 jaar verder. In deze hoek van de kerk zijn we meer van de contemplatie en de stille overdenking dan van de lofzang, maar we gaan een poging wagen. We gaan zingen gezang 871, Jezus zal heersen waar de zon, etc. Mijn grootmoeders waren boerendochters. De een trouwde met een boer, de ander met een slager. Hun levens stonden niet in het teken van ervaringen opdoen die je leven verrijken, vakanties, studie of culturele uitjes. Het was vooral werken geblazen. Er werden geen onderhandelingen gevoerd met de kinderen over wat ze wilden eten. Laat staan dat er heel veel werd gepraat over gevoelens of geestelijke zaken. Als je een boek las, kreeg je te horen, hoef je niet te werken. Als je te laat was met eten, liep je het risico dat de anderen het eten al hadden opgegeten. Bij mijn vader met 14 kinderen waren zelfs de stoelen aan tafel schaars. Wie te laat was, kon, daar waren nog 2 plaatsen, met zijn bord bij het naaimachine gaan zitten. Buitenlandse reizen hebben mijn grootmoeders nooit echt gemaakt. Grootmoeder aan moederskant is het drielandenpunt een keer de grenzen over geweest. En ooit vond ik foto's van haar ergens op een alpenweide. En het was alsof je naar een ontwortelde boom keek die in een landschap stond dat het hare niet was. Grootmoeder aan vaderskant maakte op latere leeftijd een treinreis naar Lourdes. En dat maakte diepe indruk op haar. Het is hier net Lourdes. Dat was later het compliment dat ze haar schoondochter, mijn moeder, gaf toen zij een weekend bij mijn ouders logeerde aan het eind van haar leven. Voor mijn ouders, allebei geboren halverwege de oorlog, was er meer welstand en welvaart weggelegd. Maar in het begin van hun huwelijk, en we hebben het dan over de jaren 60, waarde de geest van schaarste nog rond in hun leven. Toen ze de allereerste wasmachine kochten, zaten mijn ouders de hele avond in de bijkeuken samen op een stoeltje te kijken naar de was die vol automatisch draaide. Het was alsof ze in de bioscoop naar een film zaten te kijken. De romantiek van technologie en automatisering liggen ver achter ons. Wij zijn gewend aan machines, aan techniek, aan slimme apparaten. We hebben geconsumeerd, gereisd en geleefd als goden. Alleen heeft alles in het leven zijn prijs. En de prijs die wij nu betalen voor onze wasmachines, onze koelkasten, onze radiatoren, onze hamburgers en onze verre vakanties komt steeds meer aan het licht. Om welke crisis het ook gaat, de coronacrisis, de kredietcrisis, de stikstofcrisis of de vluchtelingencrisis, alles heet tegenwoordig ook crisis, op alle fronten worden we geconfronteerd met de rekening. Het leven de afgelopen decennia in dit deel van de wereld leek op een diner waar geen einde aan leek te komen, maar waar op een goed moment iemand toch achterloos heeft geroepen, ober, mag ik de rekening? En de ober kwam terug en presenteerde de rekening. En de rekening is fors en zorgt voor heel wat ruzies over de vraag wie die rekening gaat betalen. Of weer in het jargon van onze tijd, het is crisis aan tafel. Nu zijn er bijbelteksten waarvan ik beslist zal zeggen dat ze niet meer passen in deze tijd. Dat ze gedateerd zijn, dat je de tekst moet zien als een echo uit een ver verleden die we maar het beste achter ons kunnen laten. Maar wat Jezus vanochtend zegt, zou het commentaar kunnen zijn van de ober die ons de rekening overhandigt met daarop de kosten financieel, maatschappelijk en ecologisch voor de wijze waarop wij allemaal hebben geleefd. Tja, de rekening voor dit diner, voor uw spullen, uw reizen, uw comfort valt een beetje hoog uit en ik zie dat u ervan schrikt. Het valt u wat rauw op uw dak. Voor een volgende keer zou ik zeggen, hoed u voor uw hebzucht. Want uw leven hangt niet af van bezittingen, zelfs niet als u die in overvloed heeft. Hoed u voor hebzucht. Nu is Jezus in dit tekstgedeelte uit Lucas geen ober die de rekening presenteert aan westerse mensen in de 21ste eeuw. En Jezus gaat het in dit tekstgedeelte ook niet over een kostenplaatje voor het verleden. Jezus schetst in de toespraken die hij houdt in de Bijbel en in de gelijkenissen die hij vertelt, allereerst een toekomstperspectief. Gods koninkrijk komt eraan, de eerste tekenen zijn zichtbaar en Jezus wil dan vooral vertellen hoe mensen hier deel aan kunnen hebben. Het is eigenlijk allemaal eerder een uitnodiging dan een afwijzing bij Jezus. Maar die keuze voor die andere toekomst, die moet wel gemaakt worden. En wie fout kiest, loopt dat goddelijke vooruitzicht ook mis. En in de tekst van vandaag is het de ultieme keuze die op het spel staat tussen hebben en tussen zijn. Zo fraai ooit verwoord in dat gedicht Hebben en Zijn van Ed Hornick. Ed Hornick, die leefde van 1910 tot 1970, was overigens ooit getrouwd met de kinderboekenschrijfster Mies Bouwhuis. En ik kan dit soort details niet nalaten om met u te delen, want ze zijn te leuk. Zijn kinderen, zijn dochters, trouwden ook weer met schrijvers. Eentje met Bernlef en de andere met K. Schippers. Tot zover dit shownieuws. Tijdens de oorlog werd Doornik, die werkte voor het Algemeen Handelsblad, opgepakt en hij belandde in Dachau, omdat hij weigerde zich te houden aan de censuur van de nazi's. Het gedicht Hebben en Zijn verscheen in 1952 en het stond in de bundel Het Menselijk Bestaan. En in deze bundel speelt de verwerking van die tijd in Dachau een hele belangrijke rol. Ik lees u eerst dat gedicht Hebben en Zijn voor. Op school stonden ze op het bord geschreven. Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn. Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven, de ene werkelijkheid en de andere schijn. Hebben is niets, is oorlog, is niet leven, is van de wereld en haar goden zijn. Zijn is, boven die dingen uitgeheven, vervuld worden van goddelijke pijn. Hebben is hart, is lichaam, is twee borsten, is naar de aarde hongeren en dorsten, is enkel zinnen, enkel botte plicht. Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, is kind worden en naar de sterren kijken en daarin langzaam worden opgelicht. Hebben versus zijn. Ed Hornick schetst hier heel fraai wat dat zijn precies is. Het is kind worden en naar de sterren kijken en daarin langzaam worden opgelicht. En het aardige is ook dat hier een verwijzing in die tekst staat naar een andere toespraak van Jezus uit Matteüs 18, waarin Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat zij moeten geloven als een kind om het koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. En net stond dat ook een beetje in de tekst van dat lied dat we zongen, dat loflied. God loven als een kind. Hebben en zijn. De evangelist Lucas werkt dit thema in zijn tekst die ik u vandaag las ook uit. De passage die ik u las is onderdeel van een grotere toespraak waarin Jezus tegenover het hebben en het bezit, het zijn en dat wat we ontvangen uit Gods hand centraal stelt. Jezus waarschuwt allereerst. Hoed je voor hebzucht. En dat wordt dan direct gevolgd door de gelijkenis over de rijke man die vanwege ruimtegebrek nog meer schuren wil bouwen om zijn graan en goederen op te slaan. Terwijl hij eigenlijk niets meer daaraan heeft als hij diezelfde nacht nog komt te overlijden. Het laatste hemd heeft geen zakken. Dat is eigenlijk in één zin de moraal van dit verhaal. Dwaas, voor wie zijn de schatten die je hebt opgeslagen? Het gaat Jezus over rijk zijn bij God. En het aardige is dat ook in het Grieks dat werkwoord rijk zijn in volle glorie verschijnt. Niet het werkwoord zijn staat er, maar er staat een vervoeging van het werkwoord rijk zijn. En dan heeft het ook nog niet eens de betekenis van veel hebben, veel bezit, maar rijk zijn voor God is totaal iets anders. Hornick zou dichten, rijk zijn dat is de ziel, dat is luisteren, dat is wijken, is kind worden en naar de sterren kijken. Rijk zijn heeft in dit tekstgedeelte ineens geen bezit meer nodig. Jezus introduceert hier een godsbeeld dat voor zijn Joodse hoorders een shock teweeg moet hebben gebracht, een revolutie moet zijn geweest. Want hier wordt God eigenlijk alleen nog maar verbonden met zijn, niet meer met hebben. Zachtjes klonk die gedachte soms al in het Oude Testament op sommige plaatsen, zoals in Psalm 49 die ik u las, rijkdom alleen is niet zaligmakend, maar toch deinsde de God van het Oude Testament er niet voor terug rijkdom en bezit in te zetten als beloning. Het beloofde land waar Mozes het volk naartoe leidt is het land van melk en honing en van bezit. Het is ook heel concreet, het is land dat ze kunnen hebben. En de goedmaker voor Job, nadat hij alles is kwijtgeraakt, is dat hij alles weer terugkrijgt, maar dan nog in zoveelvoud. Bezit en rijkdom zijn in het Oude Testament soms de jackpot die God laat vallen op het lot van diegene of diegene die het in Gods ogen toekomt of toekomen. En die jackpot van onze lieve Heer in het Oude Testament gaat dan over bezit, over nageslacht, over land, over bestaanszekerheid, over lichaam dat niet zonder kan. Het gaat over hebben. Of God, dat komt ook voor in het Oude Testament, straft je juist door je al die bestaanszekerheden weer te ontnemen. En hier bij Jezus gaat dit godsbeeld, de God van de spullen, ter ziele. En de tekst die ik u las, is de doodsteek voor dat godsbeeld die ons, van de God die ons van spullen voorziet of ze juist weer afpakt. Rijk zijn voor God heeft hier namelijk niets meer te maken met land, met schuren, met graan, met nageslacht, met veel vrouwen, met hebben, maar het heeft alles te maken met zijn. Rijk zijn voor God. God is hier niet meer de God van de wasmachine of de verre reizen, maar het is God die juist bij je blijft als je niets meer hebt. Het laatste hemd heeft immers geen zakken. En dit godsbeeld moet ook voor de niet-Joodse gelovigen heel vreemd en anders geklonken hebben. Want in de antieke godsdiensten waren de goden zelf fortuinlijke wezens. Denkt u bijvoorbeeld ook eens aan de piramides. De farao zelf, een god, kreeg dan nog een hoop spullen en soms ook mensen en dieren mee die piramide in. En daarmee werd hij dan doorgestuurd naar gene zijde. Rijk zijn voor God. Het is denk ik ook relevant je te bedenken dat het hier Jezus gaat om een godsbeeld in de eerste plaats en niet per se om een mensbeeld. In veel uitleg namelijk van deze tekst, en daarom vind ik dit type tekst altijd een beetje vervelend, omdat de uitleg die volgt ook altijd een beetje vervelend is, gaat het direct over de afkeuring van bezit. En dat wordt dan als minderwaardig terzijde geschoven. Denk eraan, dat stelt niet zoveel voor, laat je er niet door meeslepen. Maar wie goed leest, ontdekt dat Jezus hier nergens het boerenbestaan van de landheer terechtwijst. Daar gaat het niet over. Wie leeft ontkomt namelijk niet aan de wereld van het hebben. We hebben immers een lichaam. We hongeren en dorsten naar de aarde. Maar het gaat er hier om dat we dat andere, die wereld van het zijn, als een goddelijke werkelijkheid ook herkennen. En daarin erkennen dat God onze meerdere is. Zoals mijn voorouders het land bewerkten en beter dan ik dat doe, denk ik, zich realiseerden dat wat uit de grond naar boven groeit uit Gods hand komt. Ik zal zaaien, geeft gij wasdom, Heer, was een spreuk die op de boerderij van mijn grootvader stond uitvergroot op een glas in loodraam, waarop een boer stond die het land bewerkte. Ik zal zaaien, geeft gij wasdom, Heer. Rijk zijn voor God. Ik wil hier geen strenge preek van maken. Ik wil u eigenlijk vooral uitnodigen om u te vragen wat voor gedachten dat bij u oproept. aan wat voor gebeurtenissen in uw eigen leven u dan moet denken. Of wat dat van ons vraagt om rijk te zijn voor God. Wat we dan moeten doen en misschien ook wat we dan moeten laten. Hoe geven we dat rijk zijn voor God concreet vorm? Denkt u daar een klein moment even over na. De crisissen van onze tijd cirkelen allereerst rondom het thema hebben. Ze gaan over het lichaam dat ziek wordt. De crisissen gaan over soorten die te dicht en met te veel op elkaar leven. Ze gaan over land dat veroverd moet worden. En de crisissen gaan over de natuur die bezwijkt onder onze behoeftes die alsmaar toenemen. En de rekening voor onze welvaart ligt op tafel. Er moet betaald worden. En de spanningen die dat oproept, de tegenstellingen die hierdoor aan het licht komen, zijn denk ik niet 1, 2, 3 van tafel. Maar hier komt ook die andere wereld in beeld. Die wereld van het zijn. Van het rijk zijn voor God. Aan ieder van ons is het uiteindelijk om zich tot de onrust in onze tijd zich te verhouden en een wijze te vinden die ons weer dichter bij elkaar brengt en zo onze levens anders vorm te geven. Rijk zijn voor God als mantra dat we onszelf soms toefluisteren, kan ons wellicht helpen om deze onrustige tijd uit te kunnen houden. Om te relativeren, om vijandsbeelden te doorbreken en om de vrede te bewaren. De Poolse filosoof Kolakowski, die leefde van 1929 tot 2007, zei het als volgt. Als we in ons maatschappelijk gedrag de moeilijkste tegenstellingen met elkaar willen verzoenen, dan betekent dat goedheid zonder onverdraagzaamheid, moed zonder fanatisme, intelligentie zonder wanhoop, hoop zonder verblinding. Niet meer verblind, maar kijken hoe het zit. Kind worden en naar de sterren kijken en daarheen langzaam worden opgelicht. Amen. Laten we samen bidden. Eeuwige bron van ons bestaan. We danken u voor het leven. Voor de natuur in al haar schoonheid. Voor de warmte en de liefde die we mogen ontvangen van mensen om ons heen. Voor alles wat we met elkaar zijn. Onze rijkdom, niet in de zin van bezit, maar in de zin van wie we zijn. Hier met elkaar ook. We bidden voor ons land, waar het maar niet rustig wil worden. We bidden voor boerengezinnen, voor ministers en mediators, dat gesprekken weer worden gevoerd en er bereidheid is om te luisteren en elkaar te zien. We bidden u voor alle die in onvrijheid moeten leven, die worden gediscrimineerd vanwege huidskleur, geaardheid of etniciteit. Wees hen nabij en sterk hen met uw geest van liefde. Juli is de maand die we beginnen met Kitty Kottie en het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij. En het is de maand die we eindigen met de Pride. Wees bij mensen die in vrijheid willen leven. Laat conservatieve religieuze leiders, homofobe machthebbers, tot het inzicht komen dat liefde tussen mensen nooit een misdaad kan zijn. Dat wij alle geschapen zijn, met welke kleur, welke geaardheid, welk talent dan ook, naar uw evenbeeld. God van liefde en compassie, ontferm u ook over mensen die ziek zijn. En die zich zorgen maken over hoe het verder zal gaan. Wees bij hen en hun geliefden. Ontferm u ook over ons allen en laat ons niet alleen in onze angst voor virussen, besmettingen en nieuwe ziektes. We bidden God voor de miljoenen mensen die op de vlucht zijn. Velen van hen opgevangen in vluchtelingenkampen, vaak onder barre omstandigheden. Velen van hen in ons midden, uit Oekraïne of uit landen hier verder vandaan. We bidden voor vrede. Dat vrede terugkeert op ons continent, op deze aarde. Dat de spanning tussen landen als de VS, China en Taiwan niet leidt tot een nog grotere oorlog. Levende God, we bidden ook om mededogen voor elkaar. Ook als we ergens niet meteen de zin van inzien. We bidden om wijsheid om juiste besluiten te kunnen nemen in onze eigen levens. Om vriendelijkheid, dat we niet verzuren of cynisch worden. En dat we de behoefte om elkaar de maat te nemen richten op onszelf. En onszelf allereerst de vraag stellen, wat kan ik doen? Of bijdragen aan een samenleving waar het vriendelijk is en waar vrede heerst. In stilte leggen wij aan u voor wat ons hart in beweging brengt. Eeuwige, schenk ons het vertrouwen dat u bij ons bent, ons draagt in goede tijden, maar ook in tijden van tegenspoed. Dat u ons onderkomen bent in de week die voor ons ligt. Moge het zo zijn. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons de schuld. Leg op mijn vrede en schuld.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van alle boos. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Ik dacht, we gaan een beetje vrolijk eindigen na al die strenge teksten. En ik zei u in het gebed net ook, juli is de maand, het is nu de week van de Pride, maar eerder in deze maand was het Kitty Kotti. En in het nieuwe liedboek staan ook spirituals, nobody knows the troubles I've seen. En ik dacht, het leek me aardig om daarmee de dienst af te sluiten en de week te beginnen. Het is een relativering van misschien wel alles wat ik gezegd heb. Maar het is ook gewoon een fijne melodie. En het leuke is dat Freek Koster het ons gaat begeleiden bij dit lied op het orgel. En ik heb het net even mogen horen. En Freek zei, ja, maar het is ook een langzame melodie. Dus het is heel goed te zingen. Dus zingt u van harte mee. Niet 915. En als u wilt, mag u daarbij gaan staan. Want zo is het immers ook, hebben en zijn en kind worden en naar de sterren worden opgericht. I have my troubles here below. Zo is het nu eenmaal. Weten we ons daarom ook gezegend in de week die voor ons ligt. De eeuwige zegen u en hij behoede u. De eeuwige doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aanschijn over u en hij schenk u en onze wereld vrede. Amen.
mooi gekeken.
Dankjewel. Ja. Nou, heel mooi. Dat is ook een mooie van de kerk. Ja, daar kunnen we een beetje veel open trekken. Maar ja, dat is zoals je van een paar mensen hebt. Maar nu kun je even los. Dat is toch heerlijk. Heerlijk, man. Ja.